Geliefde vrienden van de grote koning, de Heer Jezus Christus. Ja, we hebben het over dat jaarthema van ons. Dit is mijn lichaam, hoe de Heer Jezus regeert in de vroege kerk. Want dat is ook een les voor hoe de Heer Jezus regeert in ons eigen leven. En daar zou je verwachten, als de Heer Jezus regeert in de kerk, dat het mensen altijd voor de wind gaat. De handelingen van de apostelen, wordt ook wel eens gezegd, dat zou beter kunnen heten de handelingen van de opgestane Jezus, die zijn gemeente verzameld. En die gemeente die ging met een enorme vaart van start. Op de Pinksterdag kwamen er gelijk al door het getuigenis van de Heilige Geest en de apostelen, kwamen er 3000 mensen tot geloof. Even later waren het 5000 mensen. Het was een hele enthousiaste beweging. En toch, en toch, en toch. Het ging niet allemaal goed. Een volgend plaatje, dat zegt ook, shit happens. Nou kun je dat eigenlijk wel zeggen zo. Vervelende, nare dingen gebeuren. Shit happens. En dat gebeurde ook in de kerk. En dat gebeurt ook in ons eigen leven. Zo zit ons leven nou een keer in elkaar. En ik denk dat wij daar allemaal wel verhalen van zou kunnen vertellen. Van vervelende, nare dingen die gebeuren in ons leven. Wij beginnen ons leven allemaal met prachtige idealen en dromen. Maar we lopen ook allemaal tegen bepaalde hindernissen en blokkades op. Op een bepaald moment word je geconfronteerd met tegenslag, met pech, met ziekte, met rampen. Veroorzaakt door omstandigheden, door andere mensen, soms door instanties en organisaties om ons heen. En soms kun je er zelf maar weinig tegen doen. Het kan zijn een pestkop op school. Die heeft dwars gezeten. Een leidinggevende. Of een collega die het leven zuur maakt. Een geliefde die je bedriegt. Een nare ziekte of ongeluk. Of gewoon andere domme pech in het leven. Er zijn altijd wel dingen die je zelf kunt bedenken. Waardoor ellende ons overkomt. Tegenslag. En we te maken krijgen met teleurstelling en pijn en verdriet. Dus dat is eigenlijk een waarheid als een koe. Shit happens. En we moeten ermee dealen. We moeten ermee leren omgaan. De grote vraag is niet of het ons overkomt. Het is bijna onvermijdelijk. Er zijn dan wel kerken waar geleerd wordt, als je werkelijk 100% de Heer Jezus volgt, of 105%, dan zul je altijd in je leven succes ervaren. Dan zal het goed met je gaan. Dan zul je gezegend worden. Maar ook in die kerken lopen mensen op tegen de grenzen. En hebben ze te maken met vervelende dingen. En kunnen mensen heel gefrustreerd en heel teleurgesteld door raken. Het is niet de vraag of pech en ellende ons overkomt. Het veel belangrijker is de vraag wat het met je doet. Hoe je ermee omgaat. En de les vandaag is eigenlijk dat de Heere God ook beroerde dingen in ons leven gebruiken kan. Dat hij het gebruiken kan om ons te laten groeien. Dus misschien zit je hier vandaag ook wel met grote vragen over beroerde dingen die zijn gebeurd in je eigen leven, in je omgeving. Ook niet op alles hebben wij altijd een antwoord. Er gebeuren ook dingen om ons heen waar ik zelf ook grote vragen over heb. Maar het is wel zo dat de Heere God het kan gebruiken ten goede. Dat hij het op de kop kan zetten en dat hij van moeilijkheden mogelijkheden kan maken. En dat is denk ik altijd waar wij om moeten bidden. Voor onszelf en voor mensen om ons heen. Wat wij dan daarin zien geldt niet alleen maar op een persoonlijk, op een individueel niveau. Het geldt ook veel groter. Het geldt voor landen en volken. Landen gaan ook door bergen en dalen, hoogtepunten en dieptepunten. De geschiedenis van Europa heeft het ook zo. En het is ook het geval met kerken. Kerken gaan door dalperiodes, door moeilijke periodes van conflicten, ruzies en ellende. Maar naast die periodes van verwarring en van strijd zijn er ook weer bloeiperiodes, groeiperiodes, vol enthousiasme, nieuwe bloei. Nou, de Bijbel spreekt dan over de begintijd, daar hebben we het vandaag over, handelingen. Spreekt erover dat er in die vroege kerk prachtige dingen gebeuren, waardoor de geest van God werd uitgestort, waardoor de kerk enorm groeide. Er gebeurden wonderlijke en prachtige dingen. En die kerk in Jeruzalem groeide met duizenden leden in een korte tijd. Maar al heel snel daarna, we hebben dat net gelezen in Handelingen 5 en 6, terwijl die kerk zo geweldig groeide en er dus een enorme druk stond om de leiders, om het allemaal goed te organiseren, met heel veel nieuwe, jonge gelovigen die pas binnenkomen, die binnenkwamen, gelovigen van allerlei verschillende achtergronden ook nog, en dat begon te botsen van binnen. Er kwamen tegenslagen. Tegenslagen zowel van binnenuit als van buitenaf. Het schijnheilige bedrog van Ananias en Safira, die net deden of ze al hun bezit, al hun geld aan de kerk gaven, terwijl dat helemaal niet zo was. Dat was zo'n tegenslag van binnenuit. Bedrog, leugen. Er kwamen conflicten tussen Griekse en Joodse gelovigen in die gemeente over de zorg van hun weduwe. Ook weer zo'n tegenslag van binnenuit, waar tussen verschillende bevolkingsgroepen dan verschillende tegenstellingen in de gemeente spanning ontstaat. Er was tegenstand ook van buitenaf door de Joodse leiders. Vervolging waardoor uiteindelijk veel gelovigen moesten vluchten. En het is dan zo, wanneer zoiets gebeurt, dat het lijkt alsof al die dingen samenkomen en allemaal tegelijk gebeuren. Dat is ook vaak zo in ons persoonlijk leven en in ons samenleven als kerk. Wij noemen dat de wet van Murphy. Als er iets fout gaat, dan gaat het ook allemaal tegelijkertijd fout. Je huwelijk ligt onder vuur en tot overmaat van ramp krijgt dan ook je kind net een ongeluk. Als je thuis komt en je wil de auto starten, dan doet de auto het niet. Of de wasmachine begeeft het. Of je computer werkt ineens niet. Waardoor je niet kunt mailen naar de verzekering en andere instanties en naar de school. Nou, soms, hè, wanneer er iets misgaat, dan gaat ook alles, dan is het net zo'n rijtje van die dobbelstenen of van die stenen die omvalt achter elkaar, van die dominostenen. Dan rolt alles tegelijkertijd om. Terwijl je angstvallig probeert alle ballen omhoog te houden, gebeurt er weer iets waardoor je de moed verliest. Geestelijk gezien mag je daar ook best wel eens de hand van de tegenstander in ontwaren. Ik heb dat vooral af en toe wanneer je echt grote belangrijke diensten hebt, hè, veel op het spel staat en veel mensen daaraan meewerken in de kerk, met allerlei commissies en met muzikanten en met de kerkraad te maken hebt, dan juist ontstaan er vaak wrijvingen en bijna conflicten en dan loopt het uit de hand en dan moet je daar ook nog veel energie in steken. En vaak is het zo, als er veel gedoe is in de kerk over iets, dat het ook nog wel de moeite waard is om mee te gaan en voor te vechten. Want uiteindelijk gebeurt er dan toch ook iets, dat zijn vaak de mooiste diensten, als er een hoop ellende aan vooraf is gegaan. De strijd in de kerk, dat heeft ook iets te maken met geestelijke strijd. Het heeft ook wel iets te maken met de duivel. Paulus schrijft in Efeze 6 over de dag van het kwaad waar wij ons op voordienen te bereiden. Om, zegt hij, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En daar is deze preek ook eigenlijk voor bedoeld. Dat je kunt voorbereiden als het je goed gaat, als het rustig is. Je kunt voorbereiden op de dag van het kwaad, wanneer het allemaal niet zo goed gaat. Want juist als het wel goed gaat, dan heb je de rust en de gelegenheid om te bouwen aan je geloof en aan je verbinding met andere gelovigen. Zodat wanneer de kwade dagen aanbreken, dat je dan ook kracht hebt en energie om er op een goede manier mee om te gaan. Dus bouw aan je geloof, bouw aan hoop, geloof en liefde in de dagen dat het je goed gaat. Wacht niet tot het veel minder gaat, want dan heb je vaak daar niet meer goed de gelegenheid voor. Nou, wat kunnen wij daarin dan leren van de vroege kerk en hoe de Heer Jezus regeert in zijn kerk? Hoe regeert God nou, hoe regeert de Heer op momenten van beproeving? In ons eigen leven en ook in ons midden als kerk. Laten we eerst nog eens even preciezer kijken naar wat er nou gebeurde in Handelingen 2 tot en met Handelingen 7. Bij deze preken maken wij ook altijd groeigroepmaterialen. Die staan, bijbelstudiemateriaal zou je kunnen zeggen, gespreksmateriaal, die staan op de website van NGK De Ontmoeting. Dus zou je de preek nog eens door willen lezen, zou je gespreksmateriaal willen gebruiken, kun je dat daar ook vinden, om samen over door te praten. Dan kun je ook praten over persoonlijke dingen die je hebt meegemaakt, van pech en terugslag, en hoe je daar in je eigen leven mee bent omgegaan. In Handelingen leek het op, na de Pinksterdag, het leek aan de ene kant op alsof de hemel op aarde was gekomen. De eerste christenen lezen we aan het eind van hoofdstuk 2 en aan het eind van hoofdstuk 4. De eerste christenen die leefden eendrachtig. Ze deelden alles met elkaar, ook zelfs hun bezittingen. Ze getuigden vrijmoedig en de vroege kerk die groeide als kool. Het was de lente, het was de bloeitijd van de kerk. En veel mensen verlangen naar zo'n bloeitijd in de kerk. Maar dan, wanneer er duizenden mensen bijkomen, en dat organisatorisch natuurlijk best een hele klus was, want hoe ga je ineens om met een groei van duizenden leden? Stel je voor, hè, dat de volgende zondag een hele plein hier vol zou staan met duizenden mensen. Nou, dan wordt het om te preken al veel moeilijker. Hoe organiseer je dat? Dat was nogal een uitdaging voor die discipelen, die ook helemaal daar niet in getraind waren en daar geen ervaring mee hadden. En dan worden ook nog eens die leiders gearresteerd en onder druk gezet door die Joodse jaloerse leiders en door de Romeinse overheid. Lees niet veel later dat Stefanus wordt gedood en dat die leiders zelfs moeten vluchten buiten Jeruzalem. Ananias en Safira sterven kort na elkaar omdat ze de geest van God bedriegen. En in hoofdstuk 6 lazen wij over onvrede tussen verschillende bloedgroepen. Tussen de bloedgroep van de Joodse allochtone gelovigen en de Griekse autochtone gelovigen. Die tegenover elkaar komen te staan, die in conflict raken en er volgen beschuldigingen over het gebruik van de middelen van voedsel, van geld dat onder hen uitgedeeld wordt, onder die weduwen. In die tijd waren er geen sociale voorzieningen. Wezen en weduwen waren aan de genade van hun naasten overgeleverd. En natuurlijk zorgden de mensen in de eerste plaats voor de mensen het dichtst bij hunzelf, voor hun eigen familieleden. En de Joodse gemeenschap die had natuurlijk meer bezittingen en meer geld daar in Jeruzalem dan de vreemdelingen van buiten. Dus het was niet zo verwonderlijk dat daar conflicten ontstonden. Dat heb je vandaag in ons land ook nog. Tussen de allochtone en autochtone mensen. De autochtone mensen die pikken vaak de minste baantjes op in onze fabrieken en tuinderijen. Die moeten rondkomen met de kruimels van wat het in onze maatschappij oplevert. Nou, in Handelingen lijkt het wel alsof al deze stressfactoren bij elkaar komen. In een paar hoofdstukken stapelt het zich op. En dan ook nog inderdaad in een tijd zonder ervaren leiders in de kerk, met een enorme groei van duizenden leden. Hoe deed ze dat? Nou, je leest niet alleen in het Bijbelboek Handelingen over dat die problemen zich opstapelen. Je leest het bijna in alle brieven van de apostelen. Over twistzaken, over verdeeldheid, over moeilijke problemen. In de Korinthebrieven, daar lees je er heel veel over. Problemen in de gemeente in Korinthe. Nou, ik heb er een paar daar op een rijtje gezet. Daar was interne verdeeldheid, verschillende groepen. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollo's. Er was dwaalleer. Er waren misstanden en onheilige seksuele zaken. Er waren zelfs rechtszaken tussen gelovigen. Er was vermenging tussen christelijke en heidense gewoontes. Mensen die het heidense offervlees wilden eten, anderen die dat beslist niet wilden doen. Er waren problemen rond de sacramenten van het avondmaal. Er was wanorde in de diensten, er was verwarring over geestesgaven. Nou, dat heb ik nog niet eens alles genoemd. Wat er in Korinthe op een rijtje wordt gezet aan problemen in die vroege gemeentes. Dus wanneer wij zeggen, wij moeten terug naar de vroegste kerk, nou, dan moeten we nog even nadenken. Want in die vroege kerk waren nog wel wat meer problemen dan alleen maar bij ons. Maar ook vandaag, en ook in Nederland, zijn er nogal wat mensen die teleurgesteld afhaken in de kerken. Want het is ook een beetje mode, hè, in onze tijd om kritisch te kijken, om kerken te bekritiseren en ze te duiden als achterhaald, als middeleeuws en als schijnheilig. En er is ook best terechte teleurstelling vaak over wat wordt gemist. Wat wordt gemist aan waarachtige aanbidding, aan bezielde prediking. Er is frustratie over allerlei onnodig gedoe. Nou zeggen veel mensen, als het dan zo moet, dan hoeft het van mij helemaal niet meer. En ze haken af. En dat gebeurt met duizenden landgenoten in onze tijd. Of ze zappen weg naar een andere kerk die veel interessanter lijkt. Wordt er nagepraat over de diensten, dan gaat het toch vaak over wat er niet was. Of wat er werd gemist. Wij leven vandaag ook in een verwende cultuur. Waar wij gewend zijn heel kritisch te kijken. Waar we vermaakt willen worden. Waar we ogen eisen stellen. En tegelijkertijd blijven we liever zelf toeschouwer aan de zijkant die toekijken dan die werkelijk zelf actief zijn. Hoe ga je nou op een goede christelijke manier om met die spanning? Dus aan de ene kant hoge Bijbelse idealen, die het allemaal perfect en groei en bloei wil zien. En aan de andere kant de gebroken werkelijkheid waarin wij leven. Een weerbarstige werkelijkheid waar ook veel problemen zijn. Waar dingen misgaan. Waar het niet altijd gaat zoals wij graag zouden willen. Wat kunnen we daarin leren van de vroegste kerk voor onze eigen houding en voor ook voor ons gebed over onze eigen gemeente? Hoe hou je het vol om te geloven, ook wanneer er tegenwind is, wanneer er ontmoedigingen zijn? Dat zijn allemaal vragen die echt te groot zijn voor één preek. Ik zou u ook willen aanmoedigen daarover door te praten in gespreksgroepen, thuis, straks wellicht bij de koffie. Maar er is gespreksmateriaal om dat mogelijk te maken. Dan wil ik vandaag een aantal overwegingen meegeven die hierbij kunnen helpen. 4 overwegingen. In de eerste plaats moet je beseffen dat een perfecte kerk hier op aarde niet bestaat. Mocht je al menen er wel eentje gevonden te hebben, dan kun je zelf maar beter wegblijven. Maar als je zelf lid wordt, dan komt daar alweer een krasje op. Toch? Want wij zijn allemaal vergeven zondaren. We zijn zelf ook niet perfect. En als je weet dat je van genade moet hebben, dan moet je die genade ook uitstralen naar mensen om je heen. Ook binnen de kerken. Zonde zal ons altijd blijven aankleven. Gebrokenheid is deel van deze werkelijkheid. Wij hebben gezien net dat dat in de vroegste kerken ook al zo was. En vandaag is het niet anders. Ik ken mensen die rondzwerven door kerkelijk Nederland. Die elke 5, 6, 7 jaar van kerk veranderen. Omdat ze dan weer gefrustreerd zijn geraakt over iets wat niet is zoals ze denken dat het zou moeten zijn. Daar zit een verkeerde, daar zit een te kritische, een verwende houding achter. Waardoor je altijd kritisch toeschouwer blijft aan de zijkant. En waardoor je uiteindelijk geheel kunt vervreemden van het lichaam van Christus. En daarom moeten wij leren om genade en geduld te hebben. Met kijken naar anderen. Daarom moeten wij leren om in plaats van kritiek te hebben onszelf te laten inschakelen. Want als je zelf ingeschakeld wordt en je gaat meebouwen, dan merk je ook wel dat het niet allemaal zo gemakkelijk gaat. Dan loop je zelf ook tegen die grenzen aan. Bij de apostelen in het Nieuwe Testament zie je eigenlijk niemand gefrustreerd afhaken. Je ziet ze niet een eigen kerk stichten. Je ziet wel dat ze zich inspannen om de dingen te verbeteren na teleurstellingen. En je ziet dat ze met anderen blijven werken aan een gelovige levensstijl. Geduld en genade en toewijding, dat hebben we dus nodig in ons bouwen aan de kerk. Dat is het eerste. In de tweede plaats zie je in Handelingen ook hoe de Heere God regeert in zijn kerk. Voor de Heere God zijn problemen niet het eind. Hij behoedt zijn kerk niet voor moeite en verdriet. Hij behoedt ons daar ook in ons persoonlijk leven niet voor. Het is niet zo dat als je de Heere God kent, dat het je dan altijd goed zou gaan. En dat dingen altijd van een leien dakje gaan. Nee, soms is het zo dat als je de Heere God kent, dat je dus extra problemen bij krijgt. Dat het volgen van de Heer Jezus betekent ook je kruis op je nemen en hem volgen op de weg van het kruis die er zelf gegaan is. Maar dan is het wel zo dat de Heere God juist die moeilijkheden kan gebruiken als opstapjes. Opstapjes naar verdere geestelijke groei en verdieping. De vreselijke straf van Ananias en Safira lijkt onrechtvaardig streng. Maar als gevolg daarvan wordt heel de gemeente wel bevangen, staat er met vrees, met ontzag voor de Heere God. Het leidde tot diepere eerbied, het leidde tot diepere toewijding aan God. Een tijd van beproeving in je leven maak je nederiger. Maak je bescheidener. Maak je milder. Moeilijke tijden in ons leven vormen ons als mensen, ook in ons karakter, vaak meer dan wanneer alles ons voor de wind gaat. Dus als ons voor de wind gaat, dan worden we vaak steeds onafhankelijker. En dan worden we trots. En soms dan verwijderen we ons juist van de Heere God, omdat we denken dat we het allemaal zelf doen. Maar een tijd van moeite, dat vormt je leven soms meer naar het beeld van Christus. Je beseft dan ook dat Hij er altijd bij is, dat je van Hem afhankelijk bent. Het relativeert je eigen belangrijkheid en je eigen rol. Dus een moeilijke tijd in je leven, dat kan je ook wel heel erg vormend zijn in je eigen leven. En ik denk dat we zo moeten bidden voor mensen die door diepe rampspoed worden getroffen. Dat de Heere God het gebruikt ten goede in hun levens en ten goede in de levens van hun vrienden en hun kerk en hun medestanders. En zo heb ik het dus wel meegemaakt dat juist hele trieste gebeurtenissen in de kerk en zelfs een begrafenis ertoe leidde dat mensen aangeraakt werden op een beslissende manier. Dat mensen daardoor veranderden en in de richting van Gods wil werden gezet. En bij het conflict over die zorg van de weduwe tussen Hebreeuwse en Griekse gelovigen werd er uiteindelijk voor gekozen om de diaconale zorg helemaal los te laten van de apostelen, los te maken van de apostelen en het over te dragen aan een aparte groep. En in die groep, hebben we net gelezen al die moeilijke namen, daar komen heel veel Grieks sprekende mannen voor. Dus juist die kritische Griekse mensen die kritiek hadden, die worden ingeschakeld. Kritische, passieve toeschouwers worden eruit gedaagd om nu zelf meelevende deelnemers te worden. Om niet alleen maar aan de zijkant kritiek te blijven geven, maar om zelf het beter te gaan doen. En zo komen die overwerkte voorgangers, die apostelen, weer toe aan hun eigenlijke taak van het gebed en het doorgeven van Gods woord. Het is nooit de bedoeling dat je in de gemeente van God alleen maar achterin blijft zitten, op de tribune, en alleen maar blijft toekijken als een kritische toeschouwer, passief aan de zijlijn. Iedereen heeft in de gemeente bepaalde gaven, bepaalde talenten van de Heere God gekregen. En ga je die gaven inzetten, gebruiken, ontwikkelen, dan merk je ook wel dat niet alles perfect loopt. Maar dat de Heere God vaak onze tekorten aanvult als wij onze 2 broden en 5 visjes, dat wat wij aan gebrekkige middelen hebben, als we dat in zijn hand leggen, dan gaat de Heere God het vermenigvuldigen. Dan wil hij het toch gebruiken en dan vormt hij ons daardoor. Dat is het tweede. In de derde plaats wil ik u een boek aanraden. Het boek komt hierop. Het is het boek De Keuze van Edith Eva Eger. Ik heb het in de herfstvakantie gelezen en het heeft diepe indruk op mij gemaakt. Het is de keuze, de choice in het Engels, leven in vrijheid van een Joodse psychotherapeute uit Amerika. Zij is 92 jaar. Ze werkt nog steeds. En als je zelf nare dingen in je leven hebt meegemaakt, kan dit boekje enorm helpen. Dr. Eger was een Jodin die als meisje van 16 met haar gezin terechtkwam in het concentratiekamp Auschwitz, die de terreur van de nazi's ten nauwe nood overleefde. Ze was een heel knap meisje samen met haar zus. Toen ze daar aankwamen in Auschwitz, werden haar ouders gelijk links afgestuurd naar de gaskamers. Edith en haar zusje werden aan de andere kant aan het werk gezet. In de duisternis van Auschwitz bleef Edith zich vasthouden aan de laatste woorden van haar vriendje Erik. Die had gezegd: ik hou van je handen, ik hou van je ogen, ik zal ze nooit vergeten. Ze herinnerde zich het laatste dat haar moeder had gesproken in de kerk. Haar moeder zei: meisje, ze kunnen je alles afpakken, maar je gedachten, je hart kunnen ze nooit van je afpakken. Bewaar dat. En in haar boek vertelt deze vrouw hoe ze het trauma van de concentratiekamp, waar ze enorm vernederd werd. En ze werd bijna dood met een gebroken rug tussen een stapel lijken uitgehaald aan het einde. Het is gruwelijk wat er allemaal in beschreven wordt. De eerste 100 pagina's beschrijven het leven in het concentratiekamp en wat ze daar aan lijden heeft ondervonden. En ze wordt dan ook nog weer overgeplaatst naar andere plekken en zo. En al tientallen jaren na de oorlog bleef ze last hebben van het vreselijke trauma dat haar was overkomen. Ze bleef worstelen met haar, ze voelde zich minder waardig. Ze voelde zich medeschuldig tegenover haar ouders die waren omgekomen. Ze verdrong de pijn en de leegte. Uiteindelijk ging haar huwelijk eraan kapot. Maar door in Amerika gaandeweg, na 50ste eigenlijk pas, te gaan studeren, psychologie te gaan studeren, door andere mensen te gaan helpen, kreeg ze inzicht in haar eigen trauma. En kon ze vrijkomen van haar eigen wonden. Het gaf haar moed. Het gaf haar nieuwe vreugde en levensmoed om weer echt te gaan leven. Edith was eigenlijk de Anne Frank die bleef leven. En die velen heeft geholpen met haar zogenaamde keuzetherapie. Honderden mensen heeft ze in behandeling gehad. En in het boek vertelt ze ook over hun verhalen en hun frustraties. En hoe ze daarvan zijn vrijgekomen. En daar herken je vaak veel van jezelf in. Soms moet je leren om bepaalde overtuigingen over jezelf los te laten. Edith dacht haar leven lang dat ze medeschuldig was aan de dood van haar ouders. Want toen ze bij de beslissende keus stonden, werden binnengeleid in Auschwitz. Toen stond daar Mengele, die beul van Auschwitz. En die vroeg aan haar, terwijl ze daar stonden met de zusje, de moeder en zelf drie vrouwen. En die moeder zag er ook heel jong uit, was ook heel knap. Dus die Mengele die vroeg van, wie is dat? En hij wees naar haar moeder. En ze zei, dat is mijn moeder, dat is mijn moeder. En toen zei die man, oké, dan moet je naar links. Dan ben je van een bepaalde leeftijd, moest naar de gaskamers. Dus Edith dacht, ja, ik had dat nooit mogen zeggen. Ik had moeten zeggen, het was mijn zus. Ik had moeten zeggen, ik weet het niet. Omdat ze er nog jong uitziet, dan had ze misschien overleefd. Ze voelde zichzelf medeschuldig. Zij moest loskomen van de verkeerde overtuiging dat ze zelf schuldig was aan de dood van haar moeder. Ze moest bewust kiezen voor verandering, kiezen voor compassie, zegt ze. Voor humor, voor optimisme, voor levenslust. En zij zegt, ze noemt haar therapie de keuze. Je hebt altijd de keuze. Je hebt de keuze om in je leven naar onderen te gaan, in de richting van de ondergang en de duisternis. Je hebt ook de keus om naar boven te gaan, naar het licht en naar de Heere God. Je kunt in het verleden blijven hangen. Je kunt je leven laten kleuren door teleurstelling. Je kunt levenslang slachtoffer blijven. En het maakt je tot een eenzaam, een boos, een verbitterd mens. Het is ook mogelijk om geen slachtoffer te blijven. En te kiezen voor vrijheid en vreugde en nieuwe zingeving. Voor hoop, geloof en liefde. Ze heeft met haar keuzetherapie honderden mensen beïnvloed. Een boek wat de moeite waard is om te lezen. Pas mooi bij dit onderwerp. Dat is het derde. En tenslotte het laatste en het vierde. Wij leren vanuit Handelingen eigenlijk dezelfde les. Dat problemen en moeilijkheden en teleurstelling, rampspoed in je leven hoeft je niet te blijven verlammen. Moeilijkheden worden mogelijkheden in het Koninkrijk van God. Er staat in Psalm 84, zo'n lied van de pelgrim, weet je wel, staat er van weg naar Jeruzalem. Ga ik door een dal van balsemstruiken, dan maken ze tot een oord van bronnen. In de vertaling van het boek staat er dan, moeilijkheden worden mogelijkheden. Met de Heere God erbij worden moeilijkheden mogelijkheden, worden moeilijkheden opstapjes. Want wat Dr. Egert Nietzsche hier schrijft, dat weten wij uit de Bijbel, dat de Heer Jezus ons als christenen daarbij staat. Dat hij ons vormt met de Heilige Geest. En daarom wordt Handelingen ook wel genoemd de handelingen van de opgestane Heer. Wie door de Geest van God opnieuw is geboren, die kan uitstijgen boven die machten van gebrokenheid en zonde en duisternis. Die kan bevrijd worden van die duisternis en zelfs bevrijd worden van zichzelf. Boekje van Keller, bevrijd van jezelf. En dan kan de Heere God zelfs wonden en littekens in je leven gebruiken, zodat je daarmee tot zegen kunt zijn voor andere mensen. Het kan uiteindelijk je leven zelfs verdiepen en verrijken. Een traumatische ervaring door pesten, door verlating, door ontslag, ongeluk, gemis, hoeft je niet te blijven verlammen. Al zullen er altijd wel littekens en wonden blijven, maar de Heere God gebruikt ook nare ervaringen. Want, zegt Romeinen 8, onze God wil alle dingen doen medewerken ten goede voor wie hem lief hebben. De weg die de Heere God met ons gaat, is er altijd één van vallen en opstaan. En dat betekent dat wij niet bang hoeven te zijn. Niet bang hoeven te zijn voor tegenslag in ons leven en in de kerk. Het proces dat wij samen doormaken en onze houding daarin zijn vaak belangrijker dan wat ons precies overkomt in het leven. Daarom zei de Heer Jezus, gezegend, zalig zijn zij die lijden, omdat ze de wil van God doen. De Hebreeënbrief spreekt in hoofdstuk 12 over de leerschool van Gods leiding, vaak door moeilijkheden heen. Jacobus bemoedigt ons om blij te zijn met beproevingen, omdat het Gods manier is om ons uiteindelijk standvastiger te maken, om ons te laten groeien. En die kijk op het leven, dat moeilijkheden mogelijkheden zijn, zelfs als het tegen zit, dat is de weg die de Heer ons wijst. Dat is hoe God regeert in zijn kerk. Dat is de weg naar geestelijke groei en uiteindelijk ook naar innerlijke vrede. Amen.